Hallo beste luisteraars, dag collega's. Welkom op de 9e aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Ik ben Sonja Maas en ik koos voor de titel Wat als ik me moeder voel van mijn partner? Waarom koos ik daarvoor? Omdat ik in de afgelopen weken een aantal keren in de relatietherapie dit thema tegenkwam. Dus blijkbaar zit het echt overal, want ik kwam het tegen in man-vrouw of vrouw-man-relatie, maar ook tussen twee mannen en tussen twee vrouwen. Dus ik dacht, oké, laat het ons hier eens over hebben. In aflevering 2 hadden we het al over de verliefdheidsfase, over de hormonale toestand eigenlijk, waardoor we volledig samenvloeien met de ander en in een stadium van puur geluk gaan. Dat is de ervaring die we dan beleven. Ik ben als persoon volledig gefocust op de ander en de focus van de ander is volledig op mij. En dan beleven wij dit pure geluk. Zoals gezegd is dat een periode van tussen 1 à 2 jaar ongeveer, waarna de hormonale productie opnieuw normaal wordt. En ik eigenlijk wakker word met mezelf in de relatie. Wakker worden in de zin van, wie is die ander nu? Wat vind ik er zo leuk aan? Maar uiteraard ook, wat vind ik er eigenlijk niet zo leuk aan? En daaraan koppel ik zelf twee dingen. Het eerste is dat ik onbewust uiteraard daardoor mogelijk wil dat alles blijft zoals het was. En dat ik dus ga proberen om die ander te veranderen. In de zin van, ik wil hem houden zoals hij was, want samen hadden wij wel puur geluk op dat moment. Dus het beeld is, ik voelde mij goed en dat was dankzij de ander. Dus ik ga mij bemoeien met de ander en proberen hem terug te hebben zoals hij initieel was. Anderzijds kunnen tijdens de verliefdheidsfase uiteraard al mechanismes ontwikkeld worden waarin ik verstrikt geraak. En een van die mechanismen kan zijn dat ik heel erg ga zorgen voor de ander. Zorgen voor de ander, waarom? Omdat door het zorg dragen voor de ander, ik impliciet de erkenning ga halen dat ik het goed doe, dat ik goed bezig ben. En dus focus ik mij opnieuw helemaal op de ander. Eigenlijk is dat hetzelfde mechanisme als in die verliefdheidsfase. Ik focus mij dan ook helemaal op de ander, waardoor ik zelf niet zoveel moet doen in mijn leven. Want ja, de ander is belangrijk en ik krijg via dat kanaal, als ik dat zo mag zeggen, de erkenning, de dankuwels voor alles wat ik doe voor die ander. In beide gevallen maken we dus dezelfde beweging en het is een beweging van te veel geven aan de ander, waardoor ik dus niet gefocust ben op mezelf. Dat gericht zijn op de ander kan heel verstikkend werken. En dat beeld is voor mij dubbel beangstigend, die verstikking. Enerzijds kan het zijn dat ik veel geef, waardoor ik een beetje van dit doe. Hè. Ik ga op de ander gaan zitten en trekken. Waardoor ik eigenlijk de ander nog meer wegduw. Terwijl het enige dat ik wil, is dat hij eigenlijk dichterbij blijft. Hè. Maar door mijn vele geven, maakte mijn partner mogelijk de tegenovergestelde beweging. Anderzijds is het ook beangstigend voor de partner. In die zin dat hij weinig ruimte krijgt in de relatie om te zijn wie hij werkelijk is. Want ja, de gedachte daarbij is, ik krijg toch altijd commentaar als ik iets doe, of wat ik doe is nooit goed genoeg. Ik denk, ik persoonlijk herken dat in ieder geval, dat ik dat vandaag ook nog altijd af en toe doe met mijn partner, dat ik iets verbeter, omdat ik denk dat ik het beter weet. En wat de ander dan in die beweging doet, is dat hij eigenlijk zichzelf in afstand of in verwijdering brengt. We spreken hier in dit geval van twee archetypes die ik graag wil benoemen en waar we volgende keer dieper zullen op ingaan. Namelijk de archetype van de verstikkende moeder en de afwezige vader. Het zijn twee polen die elkaar afstoten en ook aantrekken tegelijkertijd. Ik weet dat ik zelf, ik zei al van hè, dat kleine voorbeeld over mezelf, ik weet dat ik bij mezelf ook in, echt in mijn bewustzijn en mijn focus daarop moet houden. Zeker in het verleden, maar nu soms nog, kan ik op een soort automatische piloot gaan. Schakelen in, ja, het moet hier gaan zoals ik denk dat het zou moeten gaan, vanuit ook een soort controle. Controle op het leven, controle op mijn partner, controle op de ander in het algemeen, ook op mijn kinderen. Zelfs al die het huis uit zijn, kan ik soms ervaren dat ik denk, ja, maar je moet nu toch dit doen en je moet in actie schieten. En dan moet ik me heel erg inhouden om dat niet in hun plaats te gaan doen. In de relatie met de vader van mijn kinderen heb ik in ieder geval lang zo gefunctioneerd. Ik zei de dingen die moesten gebeuren op huishoudelijk vlak. De praktische zaken. Ik focuste op alles wat buiten mezelf lag. In de hoop de erkenning te krijgen van de ander daarvoor. Hè, wat ik daarnet benoemde. De dank-u's of het feit van je doet het goed. Maar eigenlijk was het nooit wat ik kreeg, hè, want wat er gebeurde was dat de ander net meer afstand nam. Dus ik duwde hem bijna letterlijk het huis uit. En daarna kon ik eigenlijk ook gaan klagen. Klagen in de zin van een beetje in het slachtofferrol gaan. Van, zie je wel, ik doe toch zo mijn best, waar ik eigenlijk meer in verstikking ga. En de ander zegt dan, ja, maar dat wil ik helemaal niet. En die loopt weg. En wat ik dan daarna kan doen is, ja, maar hij loopt weg, dat wil ik juist niet. Dus eigenlijk die bewegingen is een proces ja, waar we wel echt bewustzijn op te ontwikkelen hebben. Van wat doen wij nu precies met die ander? Want we creëren echt een disbalans in de relatie. En die disbalans kwam bijvoorbeeld ook in onze intieme relatie binnen. En wat ik soms ook zeg aan de cliënten is van, ja, als ik mij gedraag als de moeder van mijn partner, en ik ervaar dat ook zo, natuurlijk ga ik geen seks hebben of vrijen met mijn zoon, want dat is dan onbewust het beeld dat daarin naar boven komt. En dan gaat het dus ook in de intieme relatie verkeerd en komen mensen ook van daaruit klagen. Wat ik geleerd heb vanuit het reconstructieve werk over dit thema, is dat ik dus echt te focussen heb op mezelf. En dat wil niet zeggen dat ik daardoor egoïstisch word, hè, want soms krijg ik ook dat als feedback in relatietherapie. Nee, dat wil zeggen dat ik eigenlijk mijn eigen leven heb uit te bouwen en daar vorm aan te geven hebben. Dat ik dus te focussen heb op mijn werk. Wat kom ik hier doen? Mijn passie of mijn missie? En passie kan soms heel groot klinken en ik wil het niet zo groot maken, maar echt wel dat wat ik graag doe en daarop focussen voor mezelf. En niet alleen in functie van de ander, hier dan de partner, maar dat zou evengoed kunnen zijn mijn kinderen, waardoor ik ook in een verstoring kom in de kindermoederrelatie. Dus het gaat echt over de focus op jezelf brengen in de relatie. Ja? Ik ben in relatie, maar ja, ik ben ook met mezelf en mezelf aan het ontwikkelen. Ik loop mijn eigen weg daarin. Want wat we geleerd hebben in onze kindertijd is precies die focus op de ander. Hè? In de kindertijd tussen 0 en 6 jaar, als we in de totaal onbewuste fase zitten, dan focussen we op de ouder, vader en moeder. Uiteraard is ook de invloed van familie, cultuur en maatschappij daarop van belang. Maar wat ik dus wel echt leer, is dat mechanisme, dat automatisme van de focus op de ander. En als ik dat dus in de intieme relatie blijf doen, ja, dan krijg ik gewoon vroeg of laat een verstoring en die disbalans waar ik van spreek, waar we dan die archetypes in benoemen van de verstikkende moeder en de afwezige vader. Dus alleen als ik als, wat ik benoem, volwassen persoon in relatie sta of mij of toenadering zoek tot mijn partner, alleen dan kan ik mezelf gelukkig maken en niet dat alleen maar laten afhangen van de ander. En dat is juist zo fijn als beide personen zichzelf kunnen zijn in relatie en daardoor vanuit die plek in verbinding gaan. Wat wil zeggen dat je niet constant in verbinding bent, zoals in de verliefdheidsfase, maar wel af en toe. Ik vind het beeld zeer mooi van eigenlijk zijn we twee paden, we wandelen naast elkaar en af en toe raken we elkaars pad, waar we verbinding voelen en contact maken. Maar de focus is wel, ik ga vooruit op mijn eigen ontwikkeling. En dan denk ik dat we gelukkig zijn met onszelf zonder de afhankelijkheid of de focus op de ander te hebben. Dat is wat ik daar in dit stadium over wil delen. Volgende keer zoomen we verder in op de twee archetypes. En ik ben nu heel benieuwd wat mijn collega's daarover in te brengen hebben of over te delen hebben. En ik ga graag naar Job.
Ja. Dankjewel, Sonja. Je hebt veel toffe dingen gezegd, maar degene wat er voor mij toch eigenlijk wel echt wel de uitsprong waar ik gelijk iets wilde aanhaken, was dat stuk van zorgen voor. En voor mij is dat echt zo, dat is zo een dat voelt dan dat er in mij een soort vorm van bemoederen komt, die zo bijna op inderdaad die automatische piloot komt, om het gevoel te hebben om iets te moeten redden of zo. Mm, mm. Dat als er mijn partner iets gebeurt, of er overkomt hem iets, of andere mensen, dat daar dan gelijk die tendens komt om te beschermen.
Ja, ja.
En dat er dan vaak acties worden uitgezet, waarvan je maar de vraag kan stellen van, is dat nu wel wat nodig is? Mm. En is dat ook wat de partner nu nodig heeft? Of is dat wat de situatie waar de partner in zit nu nodig heeft? En, maar ja, dat dan, als je daarover nadenkt, dan ben je al veel bewuster bezig. Zoals wij in onze manier van werken van het kind en de volwassene. Dat is eigenlijk dat de volwassene is aan het kijken, wat kan ik nu doen? Wat zijn de gevolgen ervan? Is dit nu, die drang? En ik denk inderdaad dat voor mij af en toe dat er een soort, er is ergens misschien spanning, er kan ergens iets misgaan en dan word je niet letterlijk zwart voor ogen, maar dan komt er echt zo'n impuls om de boel te gaan redden, om iets te gaan doen. En ik denk dat waar ik nu beetje voor beetje aan het leren ben en wat ik ook merk waar ik mee werk met cliënten, is om eigenlijk dan echt naar de feiten te gaan van, misschien eerst eens checken bij de partner van, waar heb je nu eigenlijk nodig?
Ja.
Waar zit je vast? Of wil je iets? Ik heb allerlei, want die impuls om te gaan denken om iets recht te zetten, dat je daar van kijkt van, wat wil jij? En er was ook iets dat over de verantwoordelijkheid ook daar te kunnen laten. Mm. Mm. En dat is denk ik iets van dan ik denk als je het hebt over het gevoel te hebben van om de moeder te worden van je partner, dan komt er inderdaad iets van, dan maak me dan hoger en groter van, ik moet het hier gaan redden. Dus je gaat verantwoordelijkheid overnemen die als ik over een zoon van 5 of 6 jaar moet je af en toe verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Maar als je diezelfde dynamiek gaat toepassen op een partner, dan zijn we fout bezig. Hè?
Ja, ja, ja.
Maar dat is natuurlijk om verantwoordelijkheid daar te kunnen laten.
Ja, ja. Ja.
Ja.
Ja, ik ben blij dat je die woorden inbrengt van redden en beschermen. Hè, want die heb ik zelf niet aangehaald. Omdat dat is, vanuit dat gevoel gaan we dan die dingen doen, inderdaad. Van, ik heb hier iets te doen voor die ander, want die ander kan het niet of zo. Terwijl, die ander is gewoon wel een volwassen man of een volwassen vrouw. En die kan perfect voor zichzelf zorgen. Alleen, en dan ga ik in dat verstikkende naar de ander toe. Ja. Dank je wel voor die aanvulling. Ja.
Graag gedaan.
Oké, Livia.
Ja, merci Sonja. Het was een volledig plaatje. Dus voilà, ik ga eens zien wat ik nog kan aanvullen. Ik denk de pool van wij vrouwen, hè, dat is misschien wel goed om die toch nog even wat op te lichten.
Ja.
Ja, ik denk dat wij het als vrouwen toch nog steeds moeilijk hebben om dat los te laten. Omdat, en dat heeft vooral ook te maken met dat het voor ons als vrouwen nog steeds niet zo makkelijk is om onze eigen pool te pakken. In de zin van, vooral ook buitenhuis, in ons professioneel leven, om ons daar te gaan neerzetten. Mm-hmm. Ik denk dat dat nog ja, dat is aan de gang.
Ja.
Maar daar zijn nog wel wat bewegingen nodig. Dat we daar vertrouwen in hebben, dat we daarin geloven, dat we dat kunnen, dat we daar durven keuzes maken en ons vooral niet laten leiden door onze angsten dat we daarin kunnen hebben. En uiteraard, ja, weet je, onze partner kan daarin een fijne afleiding zijn om dat dan niet te moeten doen. Net zoals dat onze kinderen dat kunnen zijn.
Ja, ja,
dus ja, dan houden we onze focus daar. Hè. Maar ja, het is inderdaad, we ontnemen iets voor onszelf. We ontnemen ook iets voor de relatie en we ontnemen iets voor onze partner. Allee, we hebben de pretentie dan eigenlijk om te denken dat wij iets moeten doen voor die een ander. En die een ander is groot en wijs en volwassen genoeg om voor zichzelf te zorgen. En wij hebben daar totaal niks in te doen. Wij ontkrachten die eigenlijk, hè, op die manier.
Ja, ja. Ja, ja.
En door die dynamieken gebeurt er eigenlijk iets. Dus allee, ja.
Ja.
Ik denk dat we schoon bij onszelf moeten blijven.
Ja, ja.
Daar ligt ook wel iets aan evolutie dat nodig is bij vrouwen daarin.
Ja. Ja, ja, het is op de goede weg, gelijk dat je zegt, maar er is ook nog veel werk. Veel, er echt concreet in het dagdagelijkse mee bezig zijn. We kunnen soms wel het erover hebben en dat allemaal denken, maar hoe passen we dat dan toe? Hè? De hoe, dan eigenlijk, ja, het gaat altijd over de hoe. Hoe doe ik dat in mijn dagdagelijkse leven?
Ja, ja, focus pakken elke dag en proberen en vallen en opstaan. Hè.
Ja, ja. Oké, dankjewel. Interessant. Ja. Bart, wat heb jij nog aan te vullen?
Ja, dankjewel Sonja, dankjewel Job en Livia voor de woorden tot nu toe. Wat zal ik eens gaan zeggen? Ten eerste misschien, ja, dat is misschien vanuit mijn ervaring van 15 jaar relatietherapie, dan zouden we kunnen zeggen dat we kunnen stellen dat het echt een plaag is, zoals ze zeggen. Hè? Zoals een huis kan vol muizen zitten en dat is dan een muizenplaag. Wel, dit is een plaag van relaties, maar wat mij daar in die 15 jaar in opgevallen is dat dit krijgt vaak woorden. Zowel bij vrouwen als bij mannen komt dat er dan uit van meer al in de vorm van dat de vrouw zegt dat ze de man ziet als een derde kind of dat de man zich ook zo voelt. Hè? Maar dat is dan nooit, ze zijn daar nooit tevreden mee.
Uh-huh.
Maar tegelijkertijd, wat ik merk in de feitelijkheid, hè, er is ook iets als de feitelijkheid, is dat die mannen dan die zich gedragen als een kind, die van de partner een moeder maken, die uitnodigen daartoe of verleiden, en omgekeerd.
Mm-hmm.
Maar dat er ook altijd een andere werkelijkheid is. Als je dan soms kijkt naar het gewoon financiële plaatje, dan is dat een totaal omgekeerd beeld. Hè. Dan is er ook een klein meisje dat zich op financieel vlak soms afhankelijk opstelt van de papa dan, maar dat krijgt nooit woorden.
Ja, ja.
Dus dat is... Dat lijkt niet te bestaan, daar is de aandacht niet op. Die mannen hebben ook niet door dat ze dat doen. En die vrouwen die hebben ook niet door dat ze dat ontvangen. Of dat ze dat... dat dat deel is van dat geheel. Hè? Dus dat is ook altijd... Het kind in ons, hè? Want zodra dat we de werkelijkheid verlaten, is het eigenlijk het kind in ons. Hè?
Mm-hmm.
Als je moeder voelt van je partner, dan zit je 30 jaar of 40 of 50 jaar terug, dus dan zit je niet in de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is dat je nooit een moeder kunt zijn van die man, want die man heeft al een moeder. Allee, en omgekeerd.
Ja, ja, ja.
Dus van zodra wij de werkelijkheid verlaten, zitten we in het kind. En het kind is dan ook heel paradoxaal. Het kind gaat woorden geven hieraan en van daaruit ook in een beweging gaan. Dat is altijd een strijd. Ik voel mijn moeder, maar ik wil geen moeder zijn.
Ja, ja.
Ik voel mijn kind, of ze behandelt mij als een kind en ik wil dat niet. He, dus daar hangt altijd aan, ik wil dat niet.
Ja, ja.
Maar tegelijk, in dat hele, dus dat draait rond.
Ja, ja.
Dus daar zit iets in, ja, iets dubbel in, wat dat zo moeilijk is om te pakken. Het is dat zo moeilijk is om te pakken. Want ik bedoel, iedere elk koppel dat komt, ja, die weten dat wel. Hè, dat niet, ik bedoel, die weten dat wel. Sommigen zijn nog heel onbewust en dan verschieten ze. Ah, ja, ja, dat is zo, wauw. Ja, maar dan komt pas het echte werk. En dat is er eigenlijk uitgaan. Maar omdat dat zo dubbel aan elkaar hangt, vraagt dat eigenlijk continue focus. En continue focus van de werkelijkheid. Ja, de werkelijkheid is dat je niet in beelden moet gaan. Die, bedoel, dat is je partner, klaar. Of ja, wat dan ook. Cut the crap.
Ja, ja.
Allee, dat is waar ik veel van hou. En dan wel volhouden. Dus in die zin... Ja, dagelijks vertalen in de communicatie, maar ook in de bewegingen die je maakt en in het besef. Maar het was heel tof, vond ik, om hier met z'n allen bij stil te staan. En het geeft ook wel goesting om het dan inderdaad in de twee volgende afleveringen te gaan hebben. Eerst over de afwezige vaders, of over het vaderarchetype, waar dat de mannen dan mee worstelen. En in de aflevering daarna dan over de moeders. Dus dat is wel is een goede inleiding dat hier gemaakt is. Dank je wel.
Oké. Wij zijn uiteraard ook benieuwd, luisteraar, wat jullie over dit thema vinden, denken. Dus neem gerust contact op met ons via chat op sociale media of via een mailtje. En zoals gezegd, volgende keer gaan we dan inzoomen op de afwezige vader. En dan komt Bart daar meer over vertellen. Dankjewel voor het luisteren en we horen en zien jullie graag volgende maand. Dag.
Dank jullie wel. Dank jullie. Dag.
Tot volgende keer.